De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week, dat zijn Han Dieprink, commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus, en Bert Colijn, senior econoom bij ING. Heren, beide, allebei welkom.
Ja, goedemiddag.
Dankjewel.
Het lijkt een kwestie van tijd. De herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Joe Biden die wil Powell voordragen voor zijn tweede termijn bij de centrale bank. Maar wat betekent dit voor de financiële markten? Moeten beleggers hier blij mee zijn of toch niet? Dat hoor je zo. Eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
President Biden is nominating Jerome Powell to a second term as chairman of the Federal Reserve. In addition, Biden is also naming Lael Brainard to serve in the number two position as vice chair.
En het is vandaag Black Friday. Zelfs zonder harde lockdown bestellen we meer pakketjes dan ooit. En als die trend zich doorzet, kunnen we het record van 2020 verder gaan verbreken. Het gaat dus om online shoppen.
We zien dat die variant in Zuid-Afrika ongelooflijk snel is opgerukt. En wetenschappers zijn enorm bezorgd omdat ze denken dat het goed zou kunnen dat die variant veel beter bestand is tegen vaccins, maar ook tegen mensen die al eerder corona hebben gehad. Dus het is heel belangrijk om op tijd zo'n variant echt af te remmen en te voorkomen dat hij het in Nederland ook zo snel overneemt.
In a statement, President Biden said, I have full confidence after their trial by fire over the last 20 months that Chair Powell and Dr. Brainard will provide the strong leadership our country needs.
En we beginnen deze uitzending met Intertrust. Het Nederlandse trustkantoor is deze week veranderd in een overnameprooi. En de hoogste bieder, dat blijkt de grootste concurrent, ontdekt het Financiële Dagblad. Het gaat om Apex, een bedrijf uit het belastingparadijs Bermuda. Lang leek er weinig interesse in Intertrust en toen ineens kwam deze kaper op de kust.
Ja, het is wel een bijzonder contrast met de koersontwikkeling op de beurs. Het is eigenlijk naar de beurs gebracht als een soort voor de bestaande aandeelhouders om cash te genereren. Om in ieder geval de stukken te kunnen verkopen. En de lange tijd is het zijwaarts of was het niet zo interesse. En het probleem natuurlijk met Intertrust is ook dat er wat aandacht is van de politiek en vanuit de maatschappij voor trustmaatschappij die niet zo positief is. Dus ja, veel mensen vonden het ook al een beetje die keken een beetje van afstand naar het aandeel. En er zijn ook wat wisselingen in de top, dat niet helemaal goed gestructureerd liep. En dan als je ziet dat de waardering dan wat afgeleid, dan komt er wat kritiek van aandeelhouders van ga eens wat doen. Dus en op een gegeven moment zie je dus nu een biedinger en dat ook nog overboden wordt door andere partijen. Dus die denken, ja, het huis van de buurman is mij een keer te koop en ik probeer erbij te zijn. En Apex is inderdaad nu de grootste bieder.
Ja, en dat is dan de grootste concurrent. Misschien ook wel een slimme zet, dat zij het huis van de buurman willen kopen.
Nou, ze hebben heel veel gekocht, Apex. Ze kopen regelmatig dit soort bedrijven. En dit is dan wel een hele grote overname Intertrust. Want het is echt dan een grote trustmaatschappij. En ja, er zit natuurlijk ongetwijfeld schaalvoordelen in. Je ziet toch ook dat het moeilijk is om soms mensen te krijgen, de juiste mensen. En als je dan met grotere schaal hebt, lukt dat.
Maar je snapt dus wel dat er interesse is van dit soort kopers.
Er is veel geld vanuit private equity kant om bedrijven te kopen. En het voordeel van een trustmaatschappij op papier is natuurlijk dat het een heel mooie recurring business is. Dus dat er veel kaststromen zijn die elk jaar weer terugkomen. Je blijft op dat vermogen zitten. En dat betekent dus dat er private equity dat ook zou kunnen financieren. Ik weet alleen niet hoe de fiscale en politieke toekomst is van dat soort trustkantoren. Er is veel kritiek en dat lijkt me toch wel een risico. En dan zie je natuurlijk ook dat het misschien wat kleiner wordt dan in de toekomst. En misschien is het dan ook wel handig om het samen te voegen met andere onderdelen of met andere bedrijven.
Die trustkantoren die staan in een kwaad daglicht vanwege die Panama Papers, Bert. Vind jij dat terecht, dat er kritischer naar dit soort bedrijven wordt gekeken?
Ja, het is wel heel erg een trend inderdaad. Hè. We zien natuurlijk dat er überhaupt veel gekeken wordt naar belastingparadijzen. De wereldwijd worden er natuurlijk afspraken gemaakt momenteel over bedrijfsbelastingen. Om dat meer gelijk te trekken. Dus wat dat betreft is de tijdsgeest is wel een beetje tegen.
Ja, en dan Han, zou ik zeggen, waarom moet je er dan in godsnaam in willen investeren?
Nou ja, dus gewoon, je kijkt gewoon naar, het is gewoon een rendementsberekening. Je kijkt gewoon wat voor...
Het is nog steeds lekker verdienen, ondanks alle kritiek.
Nou ja, laat ik eerlijk zeggen, dat is natuurlijk gewoon een normale activiteit... in de zin van dat het niet allemaal illegaal is. Het is, want natuurlijk, ja. Het is gewoon belastingontwijking. En het is naar de letter van de wet mag het. Alleen ja, we vinden gewoon bepaalde dingen niet meer kunnen... hoewel het volgens de letter van de wet wel mag. Ja, dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Want wanneer dus je ziet natuurlijk veel fiscalisten... die dan natuurlijk het randje opzoeken... waarover we net soms overheen gaan. Maar het is niet zozeer dat het allemaal verboden is in dat opzicht. Ja, ik denk meer dat is het nou een hele grote groeimarkt? Dat is de grote vraag. Je ziet natuurlijk wel dat vermogensbeheer of mensen met welvaart... dat het een duidelijke groeimarkt is. En dat er ook wel vraag is om structurering. Maar ik denk toch dat er inderdaad in internationaal verband... meerdere afspraken gemaakt worden ja, qua belastingparadijs... dat dit soort routes minder makkelijk worden... of minder makkelijk mogelijk worden gemaakt... Dat gaat er wel veranderen, denk ik. En ja. Ja, kijk, Nederland was ook een belastingparadijs. Maar we hebben nu het vertrek van de Royal Dutch Shell. Blijkbaar zijn we toch niet zo'n belastingparadijs als iedereen dacht. Want anders gaan ze wel naar Nederland toekomen. Dus,
Nee, maar ik kan me ook voorstellen, we hebben het steeds meer over duurzaam beleggen, ethisch beleggen. Nou ja, als je het over ethisch beleggen hebt, dan denk je misschien niet gelijk aan een bedrijf dat geld wegsluist naar een belastingparadijs.
Ja, kijk, iedereen heeft altijd over geld wegsluizen, maar het is vaak ook ter voorkoming van het betalen van dubbele belastingen. Dus heel Nederlandse belastingwetgeving is gewoon gemaakt dat als je in het buitenland betaald hebt, dat je niet nog een keer in Nederland hoeft te betalen. Dus dat lijkt me toch niet een heel
mooi werk.
Sorry?
Ze doen heel mooi werk, zeg je.
Nou ja, ik bedoel, voor bedrijven, als je als ondernemer kijkt van hoe vaak je dan belasting wel betaalt en op een gegeven moment hoe weinig je eraan overhoudt, ja, dat is ook wel een punt. Op een gegeven moment, als je de dubbele belasting probeert te voorkomen, denk ik dat het goed is. Dus de hele deelnemingsvrijstelling in Nederland, dat heeft voor de ondernemingen in Nederland en voor de multinationals is dat geen slechte regeling.
Ja, als Intertrust wordt verkocht, verdwijnt weer een bedrijf van de Amsterdamse beurs.
Ja, maar we hebben ook dit jaar heel wat bijgekregen. Dus
maakt het per saldo niet zoveel uit? Als
nee, de belangstelling was ook niet zo heel groot. Want het is toch een beetje vreemde eend in de bijt. In welke sector moet je het echt plaatsen? Het was een beetje een unieke belegging.
Ja, nou, ik zie Bert ook niet heel rauwig erom kijken. Dus,
Ik weet geen idee hoe ik aan het kijken was, Jelle.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Dan er een bedrijf dat bijna ten onder ging tijdens de coronacrisis. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet. Maandag komt het bedrijf met de jaarcijfers en die zullen naar verwachting dramatisch zijn. De afgelopen kwartalen bleef het verlies bij het bedrijf oplopen. Collega Guy Hoeks, die stortte zich deze week op die cijfers. Ja, Guy, zien we het versoepelen van de wereldwijde coronabeperkingen, zoals Freedom's Day in eigen land, niet terug in die cijfers, denk jij?
Dat zien we waarschijnlijk niet terug in de cijfers, want inderdaad, in het Verenigd Koninkrijk is de wereld weer open, maar natuurlijk is EasyJet een bedrijf van de wereld. Er vliegt de hele wereld over naar het buitenland. En juist in het buitenland zien we dat die coronabeperkingen intact zijn gebleven, of misschien wel weer aangescherpt worden. Dus daar gaat EasyJet waarschijnlijk niet van profiteren.
Nee, en hoe kan de Britse prijsvechten in de lucht gehouden worden?
Nou, het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dit jaar maar liefst 4500 banen van de 14.000 te schrappen. En de vloot is ook ingekrompen met 10%. En daardoor is in totaal 500 miljoen pond bespaard. Nou, dat is natuurlijk een hoop geld. Moet wel gezegd worden dat die vloot dus volgend jaar wel weer uitgebreid kan worden. Mocht de wereld dus weer open gaan.
Ja, kan uitgebreid worden, maar ze hebben dus wel een jasje uitgedaan. Zeggen deze cijfers ook iets over die andere luchtvaartmaatschappijen?
Ja, zeker. Je kunt bij de Britse prijsvechten EasyJet kun je natuurlijk al een beetje voorspellen wat dus ook de cijfers zullen zijn van die andere bedrijven. Nou, Ryanair heeft bijvoorbeeld wel een winstje geboekt het vorige kwartaal. Maar toen ging de wereld dus inderdaad dus wel weer open. Maar bijvoorbeeld Air France, KLM en het Duitse Lufthansa komen ook nog met cijfers. Ja, en dat ziet er ook niet heel goed uit voor die bedrijven.
Dankjewel. Redacteur Guy Hoeks.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Tech-investeerder Prosus heeft flink meer verdiend in het afgelopen half jaar. Het bedrijf houdt de groeispurt van corona vast. Maar dat is niet te zien aan de beurskoers, want die wordt naar beneden getrokken door hun belang in het Chinese Tencent. Ik vind dit altijd, Han, een fascinerend bedrijf. Vanwege hun grote belang in Tencent. Ze zijn best wel gestoeld op één Chinese investering. Hoe vond jij die cijfers van ze?
Cijfers waren goed. Dus als je kijkt naar de omzetontwikkeling bij de verschillende onderdelen, waren die spectaculair. Dus 40-50%. En zelfs bij die verticals zelfs 100% omzetstijging. Dus zoals het hoort bij een internet cloud bedrijf, zeg maar. Dat was gaan. De cijfers was niks op aan te merken. Dat was het probleem niet. Ze hebben een paar % verkocht van Tencent. En daar hebben ze wat dingen voor teruggekocht. En ook die investeringen lijken eigenlijk wel heel goed. Dus ze richten met name op, zoals je in Nederland bijvoorbeeld Funda hebt, wat een vertical is dan op de huizenmarkt. Kijken ze internationaal, bijvoorbeeld ook in India en andere landen, waar dat soort verticals te koop zijn. En ja, die renderen heel goed. Dus dat zijn denk ik dingen die echt wel in een niche zijn. Grote vraag bij Prosus is natuurlijk wel, ja, zijn ze heel goed in het aanschaffen van dat soort bedrijven op lange termijn? Je hebt daar verschillen in. Hè? Dus het lijkt natuurlijk op dat Tencent een beetje een lucky shot was. Hè? Ooit 25 miljoen en nu een miljardenbedrijf.
Ja, beste investering ooit, heb ik wel eens gelezen.
Ja, het is een hele mooie investering. Maar ja, kunnen ze dat nog een keer herhalen? En je hebt natuurlijk wel voorbeelden van conglomeraten of soort investeringsportefeuilles die dat heel goed kunnen. Maar je hebt ook voorbeelden dat bedrijven dat helemaal niet kunnen. Dus aandeelhouders zijn af en toe wel kritisch. Van keer dan maar de cash uit. En zorg maar dat je de discount ten opzichte van Tencent verkleint. En daar zijn ze ook wel mee bezig, hoor. Dus niet zo dat ze dat niet proberen.
Ik zei het net al aan het begin van het gesprek, Bert. Prosus leunt heel erg op dat Tencent, het Chinese bedrijf. Ze zijn heel erg afhankelijk van de Chinese overheid. Hoe kijk jij daarna als econoom? Dat is natuurlijk best wel een risico dat je afhankelijk bent van een buitenlandse overheid. Dan is het ook nog eens een keer de Chinese overheid.
Ja, en of dat echt uitmaakt of het dan de Chinees is, dat is natuurlijk ook weer een beetje de vraag. We hebben natuurlijk zeker gezien dat soort bedrijven in de afgelopen periode, dat daar toch inderdaad wel wat meer twijfels over zijn gekomen. Dat China niet meer soort van alleen maar kijkt van het is geweldig, die bedrijven, die willen we laten groeien. Daar worden wat meer komma's bij gesteld in China. Dus kan ik me voorstellen dat daar inderdaad wat meer met twijfel naar gekeken wordt. Over het algemeen is China toch echt een land met een interessante ontwikkeling op politiek-economisch gebied momenteel. En ik kan me voorstellen dat je dat mee blijft wegen.
En terug, Han, naar Prosus voor de komende tijd. Het is nog steeds een risicovol aandeel om in te zitten, of geloof jij het wel?
Nee, ik geloof het wel. Ik denk ook dat Tencent helemaal niet zo slecht bedrijf is. Ik bedoel, wat de Chinezen doen is natuurlijk, kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang een heel erg Aziatisch exportgeleid groeimodel gehad. En dat hadden ze ook nodig, een hoge groei. Omdat elk jaar zo'n 15 miljoen mensen bijkwamen van het platteland naar de stad. In ieder geval de beroepsbevolking groeide. En nu zie je een krimpende beroepsbevolking. Alleen die beroepsbevolking, die mensen die in China wonen, zeggen ja, het is mooi dat ik nu geld verdien, maar nu wil ik ook nog een huis kopen en ik wil ook een goed onderwijs. En de gezorg mag ook wel een stukje goedkoper. En dat probeert China nu te realiseren, zeg maar, die consument wat beter te koesteren. En er zijn een aantal maatregelen voor nodig. En specifiek bij Tencent zie je nog dat natuurlijk gaming is een hele belangrijke activiteit. En Xi Jinping vindt dat gamen, dat is toch maar niks. Dat is nog maar een nutteloos tijdsverdrijf. En dat zie je af en toe hier ook wel. Je hebt ook allemaal die waarschuwing dat beneden de 18 jaar je niet op een bepaald spelletje mag spelen. Dus dat is niet zo heel anders. En als je echt kijkt naar de maatregelen die ze dan pakken, gaat het om maar 5% van de gamers die ze dan echt raken. Maar ik denk dat Tencent wel ondergewaardeerd is naar de maatregelen hier geweest. Want je hebt bijvoorbeeld een maatregel gezien als dat de reviews zijn. Dat je negatieve reviews mag je dan niet meer verwijderen in China. En je mag ook niet fake reviews plaatsen. Ja, als dat inderdaad gebeurt, dan denk ik dat voor het internetverkeer of voor internet shoppen dat alleen maar goed is. Dus ook voor Tencent, ja, als je geen fake reviews meer hebt, dan kun je beter vertrouwen wat je via het internet koopt. Op basis daarvan gingen de koersen van dit soort bedrijven met 3-4% omlaag. Het lijkt me overdreven.
Ik vind het nog steeds wel grappig, een overheid die de eigen bevolking zo controleert en er zo achteraan zit, maar zich dan wel druk maakt om fake reviews. Maar dat is
de overheid fascinatie. Maar die werpt zich op als hoeder van die bevolking. Hè? Dus die denkt, in het communistische heilstaat moeten we zorgen voor de hele bevolking. Ze willen ook een meer eerlijke inkomensverdeling. Ze hebben nu gezegd dat ze een inkomensverdeling hebben die de vorm heeft van een olijf. Dus een klein beetje mensen aan de lage inkomens zijn er maar weinig van. En met de hoge inkomens zijn er maar weinig van. Maar een heel groot middenstuk. Wat dus een heel grote. Ja, voor beleggers is dat ideaal. Want als je die grote. Dat deel van de bevolking, dat koopt allemaal een ijskast en een auto en allemaal dat soort zaken. Dus dat zijn dingen waar je als beleggers, waar beleggers geld aan verdienen.
Ja, dan van Xi Jinping naar een heel ander persoon. De machtigste man van de financiële sector, Jerome Powell. We hadden het begin van deze uitzending al over hem. Hij werd aangesteld door de vorige president, Trump, en krijgt van de huidige, Biden, een herbenoeming. Powell is baas van een onafhankelijke instantie, maar wel een waar flinke kritiek op kwam.
I think the Fed is out of control. I think what they're doing is wrong.
Ja, en hij moest ook nog eens omgaan met een twitterende president.
Yeah, Wilfred, the president is not pleased with Jay Powell. Here's the tweet from the president just a few seconds ago. As usual, Powell let us down. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve.
Ja, soms mis ik hem wel een beetje met Twitter en Bert, hè? Trump.
Dat is lang geleden, hè? Voelt het eigenlijk al heel lang geleden. Ja.
Hij komt weer terug, hoor. Dus,
ja, Trump was niet heel blij met hem, maar hij heeft de storm doorstaan. Op een gegeven moment dacht ik wel, het kan zomaar zijn dat Powell de brui eraan gaat geven met al deze kritiek. Leek een beetje Erdogan-achtig, hè? In Turkije ook.
Ja, die inmenging is natuurlijk wel heel interessant geweest van Trump. Die echt inderdaad flinke druk uitoefende op de Fed. Dat is iets wat echt vrij uniek was. En we zitten nu toch wel weer in een heel ander vaarwater met Biden. Dus ik kan me er wel voorstellen dat het prettige werk is voor Powell momenteel.
Zijn herbenoeming, is dat iets wat je verbaasd heeft? Of was het een zekerheidje?
Nou geen zekerheidje per se. Eigenlijk voornamelijk, het is toch een beetje politiek, hè? Meer dan je zou willen bij zo'n onafhankelijk instituut, maar dat is het natuurlijk toch wel. Je had ook kunnen verwachten toen Trump begon dat Yellen nog een keertje mocht blijven zitten. Daar moest Powell destijds komen. Wat we nu zien is dat Biden toch voor de continuïteit gekozen heeft. En ik denk toch ook Powell daarmee beloond voor best een moeilijke tijd waarin hij de Amerikaanse economie flink heeft moeten bijsteunen weer dankzij de pandemie. Het ging intern bij de Democraten over Lael Brainard als andere kandidaat. Een iets linksere keuze zijn geweest. Daarom zie je ook dat Elizabeth Warren en de meer wat linkere vleugel van de Democraten daar erg voor stond. Die is over het algemeen duiviger en wil ruimer beleid dan wat Powell zou willen. Nu was er natuurlijk überhaupt al veel kritiek geweest op Powell dat hij juist zulk ruim beleid gevoerd had. De enige andere keuze was nog ruimer met Brainard. En daar is niet voor gekozen. Elegante oplossing, die wordt nu de tweede man, tweede vrouw. Eerste vrouw, tweede man bij de Fed. Dat is dus eigenlijk toch continuïteit. En op zich denk ik dat een slimme keuze is vanuit de Amerikaanse politiek.
Han, slimme keuze, vind jij dat ook?
Ja, dat is continuïteit inderdaad. En bij Brainard had je natuurlijk het probleem ook dat die het nogal wat regelgeving bij de banken wil opleggen. Dus daar waren toch al denk ik 7 democratische senatoren niet zo blij mee. Ook omdat ze nogal gesteund worden door Wall Street. En Brainard was het ook waarschijnlijk bij de Republikeinen niet gered. Want Powell is natuurlijk oorspronkelijk aangesteld door Obama. En daarna benoemd door Trump. Dus nu links en rechts. Dat, die hadden alle twee in ieder geval al, kon niet om Powell heen. Dus dit is een veilige keuze. Het zorgt ervoor dat... Ja, ik moet nog wel een hoorzitting mee in de Senaat, hoor. Dus 100 leden moeten nog wel over stemmen. En ik neem aan dat er ook wel wat discussie is over de inflatie, hoe die daar niet tegenaan kijkt. Maar dat wordt natuurlijk toch een beetje een politiek fenomeen. En niet alleen maar zeg maar een monetair fenomeen. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. En als de inflatie zo hoog is, dan is de grote kans dat niet een democratische meerderheid in de Senaat is, maar dat het een republikeinse meerderheid is.
Wat heeft die Paul eigenlijk de afgelopen jaren neergezet, Bert?
Nou, kijk, hij heeft een hele belangrijke rol vervuld in niet tot een financiële crisis laten verworden van deze pandemie. Je kan zeggen dat de grote centrale banken met de Fed voorop heel snel hebben ingegrepen, eigenlijk sneller dan dat ze in 2008 gedaan hadden. Daar waarschijnlijk ook een beetje uit het playbook van 2008 geleend hebben. En dat heeft zeer positief uitgewerkt. In maart van 2020 kan je toch best zeggen dat er flink risico was op een financiële crisis. Enorm veel angst in de markten. Daar is heel snel op gereageerd door de Fed door bijvoorbeeld dollar swap lines beschikbaar te maken met andere centrale banken om ervoor te zorgen dat iedereen die angstig was en in dollars wilde dat daar mogelijkheid toe was. En ervoor gezorgd dat er heel snel een groot nieuw QE-programma aankwam. Ja, de volgende vraag is natuurlijk, hoe kom je er weer vanaf? Maar laten we zeggen dat toch zeker wel defining in zijn termijn tot nu toe geweest is.
Ben eens een keer ontmoet?
Nee, ik heb het nooit ontmoet, nee.
Er zijn wel eens economen die de grootte der aarde ontmoeten, hè?
Ja, ik heb hem nooit gezien. Helaas, jammer, niet gebeurd voor mij in mijn geval.
Powell nog niet. Ik heb wel Yellen een keer mogen ontmoeten, dus dat nog wel. Maar Powell niet. Wat dat toch is bij Powell, is het is eigenlijk wel de monetaire gekte in de VS is natuurlijk toegeslagen. We hebben gewoon 30% meer geld, hoeveelheid, dan gewoon voor de coronacrisis. En wat ze misschien dan te weinig deden na de grote financiële crisis, denken ze, dat krijgen nu dubbel en dwars terug. En dan zegt Paul wel, de inflatie is tijdelijk. En het komt allemaal door effecten die samenhangen met corona. Maar ja, als je 30% meer geld of 30% meer vraag krijgt eigenlijk, zo komt het eigenlijk op neer. Ja, ik vind het gek dat er problemen zijn aan de aanbodzijde. Dus het is toch echt een door de Fed gecreëerd probleem. En ik weet niet hoe dat in de toekomst loopt. Ik bedoel, het gaat natuurlijk ook gewoon toch wel dat de Fed ook de overheid overeind houdt qua financiering. Hetzelfde gaat eigenlijk ook in Europa, waar het eigenlijk nog een tandje erger is. Dus of dat in de toekomst helemaal goed loopt, dat ben ik. Kijk, als belegger ben ik blij, want heel veel geld gaat ook naar de beurs. Dus die beurzen stijgen door. Dus dat zal nu ook.
Dat heeft hij goed gedaan, ja.
Ja, nu ook met het nieuwe virus. Dat betekent dat het nog even lekker langer doorgaat. Dat is dus het nieuwe virusvariant. En dus dat hij blijft zitten. Dat betekent ook dat hij met Lael Brainard erachter, dat het heel erg dovish is. Dus dat geen enkel probleem.
Ja, die Brainard, daar horen jullie al een paar keer over. Van de week hadden wij analist Koen Bende, ook vaak hier in de AX-factor van Mercurius Vermogensbeheer. Ja, stak eigenlijk de loftrompet over haar af. Hij zei het volgende.
Zij zit natuurlijk wel al een aantal jaren in dat in het vaste bestuur van de Fed. En heeft zich daar als democraten heel duidelijk wel uitgesproken voor verandering, voor vergroening, voor inclusiviteit in de arbeidsmarkt. Dat ook de groepen die achtergebleven zijn een kans verdienen voor verhoging van het minimumloon.
Ja, Paul is geen econoom, zei wel. Waarom was zij dan geen betere keuze, Bert?
Nou, ik denk dat zij op zich ook best een goede keuze zou kunnen zijn om die vet te leiden. Ik denk dat zij. Ik ben het er op zich wel mee eens. Hè. Zij is ook in haar speeches al een hele tijd is altijd zeer interessant om te volgen. Maar heeft inderdaad wel een hele dovish take op het geheel. En ik denk dat de opmerkingen die Han maakt zijn op zich volgens mij terecht. Hè. We zitten nu op een punt waarop er ook wel wat verkrapping door de vet plaats mag vinden. En ik denk dat je op dit moment, zeker als je naar de VS kijkt, met loongroei die sterk gestegen is, daardoor kans op een loonprijsspiraal die groter is dan bij ons, dat de Fed inderdaad wel rap richting de uitgang mag. En dan kan ik me best voorstellen dat je voor de continuïteit met Paul kiest en niet daar nog een keer meer dovish naast gaat staan. Maar ja, goed, ze mag het als tweede man mag ze het gaan doen daar. En dat betekent dat zij ook het bankentoezicht krijgt waar zij gepassioneerd over is. En wat van de versoepelingen die Randall Quarles had gedaan, waarschijnlijk vrij soepeltjes terug kan draaien nu. Dus waarschijnlijk dat ze eerder daar haar stempel op gaat drukken dan heel erg op het monetair beleid.
Ja, wat betekent dat voor beleggers dat zij juist die taak krijgt, Han?
Misschien dat niet zoveel. Maar wat Koen zei, daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Want dat, ik bedoel, er zijn allerlei doelstellingen van de centrale bank. Maar hoort het woord inflatie als doelstelling? Omdat dat hoor je niet meer. Dus er komt eerst. Nou, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst natuurlijk de energietransitie. Die is heel belangrijk. Het is die verduurzaming. Zeker ook Lagarde. Dat is nummer 1.
Ja.
En daarna is iets dat heet dan financiële stabiliteit. Dat betekent eigenlijk dat de beurs niet meer mag zakken. Want ja, de beurs is gefinancierd met heel veel schuld. En als activa zakken in prijs, ja, dan hebben we een probleem met die schulden. Dus dat is ook al een vreemd fenomeen. En daarna is natuurlijk volledige werkgelegenheid in de VS heel belangrijk. Inclusief, dus alle hoeken van de samenleving, die moeten volledig een baan hebben. Nou, we missen nog een aantal miljoen banen ten opzichte van voor pre-corona. Terwijl, ja, nu zie je dat meer vacatures zijn dan banen. Dus enorme krapte. Dus je zou toch zeggen, op een gegeven moment is het toch wel genoeg. En dat zie je dan toch ook terug op een gegeven moment in de lonen. Dus monetaire beleidsmakers worden niet meer betaald om de inflatie onder controle te houden. Inflatie moet omhoog en wel naar een niveau dat deflatie in ieder geval nooit meer kan voorkomen. Dat is volgens mij het probleem. En de bijkomstigheid heet dan reflatie of financiële repressie. En dat zorgt ervoor dat de rente dus structureel lager is dan de nominale groeivoet van de economie. Ja, dat is fantastisch natuurlijk voor het activa, want dan zie je overal zeepbellen op de vastgoedmarkt, in de bitcoin, in de aandelenmarkt. Dus, en dat is voorlopig niet een einde, want we hebben heel veel schuld. Dus dat reflatiebeleid zal nog lange tijd aanhouden.
AEX-factor, Jelle Maasbach.
Bij mij nog altijd Han Diebrink, commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus, en Bert Corlijn, senior econoom bij ING. Ja, waar ik net niet aan toe kwam, Bert. Maar waar heeft Paul eigenlijk die herbenoeming aan te danken? Je had het erover, het is heel erg politiek. Maar waar heeft hij het aan te danken dat hij het toch weer is geworden?
Nou, ik denk dat het ook gewoon een keuze is dat men over het algemeen niet wild ontevreden is met het beleid wat er gevoerd is. Kijk, hè, je kan daar natuurlijk over twijfelen van is het niet veel te veel geweest allemaal. Maar ik denk dat het punt is dat je zegt van nou oké, hij heeft het begin hiervan gedaan van die pandemie. Laat het nu ook maar afmaken de andere kant op en hem maar laten zien hoe goed hij die inflatie weer verder terug naar beneden kan begeleiden in de VS. En dat is denk ik een beetje wat ervan gezegd wordt. Het is continuïteit, zou ik zeggen.
Want als die pandemie er niet was geweest, dan was het misschien nog veel duidelijker geweest dat die herbenoemd werd?
Ja, dat is interessant. Ja, dan hadden we het heeft toch wel heel erg bepaald wat hij nu de afgelopen tijd gedaan heeft. Ik denk het eigenlijk wel. Ik zie niet per se waarom je nou Paul echt aan de kant had moeten zetten voordat hij aan die tweede termijn zou moeten beginnen.
Ja. Han, ik noemde hem de belangrijkste man in de financiële sector ter wereld. Misschien heb ik hem veel te veel credits gegeven.
Nou, ik denk wel dat je gelijk hebt, hoor. Dus nee, als je kijkt natuurlijk naar de beurs, dat de rente is een belangrijk bepalende factor op dit moment.
En dan draait hij aan de meest machtige knoppen.
Ja, als die rente langer laag blijft, dan vindt de beurs dat prima. Dus dat is geen enkel probleem.
Dus misschien een open deur, maar wat voor invloed heeft zijn herbenoeming dan voor het beleid hier in Europa?
Nou, op zich niet zoveel. Je kunt natuurlijk altijd een discussie hebben hoe politiek wordt natuurlijk de centrale bank. Ik bedoel, in Europa hebben we een politica zeg maar aan het hoofd van de centrale bank gezet. Geen centrale bankier. Dat is toch wel een teken aan de wand. En je ziet toch ook dus dat de politiek en de centrale bank wat meer met elkaar vervlochten wordt. Dus dat ja, de problemen of de schulden die de overheid heeft, die moeten toch gefinancierd worden. En ja, de centrale banken kopen een groot deel op. Dus als je de grootste koper op de obligatiemarkt is de centrale bank. En dat wordt dan nu al getaperd. Hè, dus dat het niet meer extra opgekocht wordt. Maar nog steeds hebben ze 8, 9 biljoen zeg maar, op de balans van die centrale bank staan. En ja, dat betekent dat het elke maand weer herbelegd moet worden. Er vallen leningen vrij. Er moet opnieuw weer gekocht worden. Dus nog steeds blijft het een toch redelijk gemanipuleerde markt, die obligatiemarkt. Dus ja, dat is op zich niet zo'n probleem als die rente maar lekker lang laag blijft. Dus dan is dat goed voor de rest van andere activa.
Hoe kijken wij in Europa naar wat voor het beleid? Hoe kijkt Lagarde, kan ik beter zeggen, naar het beleid dat Powell voert?
Ja, met veel aandacht inderdaad. En daar is het natuurlijk in Europa is het wel interessant om te zien dat de Fed nu richting de uitgang lijkt te gaan. En dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat vrij snel zou kunnen gaan. Dat de Fed volgend jaar toch wel twee rentestappen doet. Dat lijkt me zeker wel binnen de mogelijkheden liggen. En dat maakt het een heel interessante situatie voor de ECB om te volgen wat dat doet voor bijvoorbeeld euro-dollar. Wat dat doet met rentes. En wat voor spillover effecten dat dus ook dus voor ons heeft, is voornamelijk wat daar relevant voor is.
Ja, en wat betekent dat dan voor mij als belegger, wou ik zeggen, maar wat betekent dan voor de belegger die aan het luisteren is?
Nou ja, als hij inderdaad die dollar die sterker wordt, ja. Omdat Amerika wat verder gaat verkrappen of de rente gaat verhogen. Ik denk ook wel dat Powell op een gegeven moment toch een excuus als nu die virusvariant of dat de economie, wat de groei wat afkomt, dat ook snel zegt van nou, we gaan het toch maar doorschuiven naar 2023. Maar stel dat die dollar wat sterker wordt, ja, dan is dat in principe goed, ook voor Amerikaanse aandelen. En niet goed voor bijvoorbeeld aandelen in emerging markets, die dan altijd een beetje last hebben als die dollar wat sterker is, dan zie je toch dat de liquiditeit daar wat verkrapt. Dus dat de vraag is wat de Lagarde doet. Ja, ik denk die heeft al gezegd dat dit jaar of volgend jaar geen renteverhoging nodig is. En Europa heeft natuurlijk ook minder groot inflatieprobleem. Heeft ook wat meer een wat grotere output gap. In de zin van dat er toch wat meer werklozen of er nog wat redundantie zit in de economie. Dus het is hier wat minder een probleem dan daar. Dus als je het hebt over inflatie die dan doorschiet. En dan zou ik zeggen, ja, dan is het VS niet het fijnste land om in te beleggen. Maar als je bijvoorbeeld hebt dus dan kijk naar Japan of naar Europa. Daar is inflatie wat minder een probleem. Dus dan mag die best wel wat oplopen. Dus het hangt een beetje af wat de dollar doet. En het hangt een beetje af wat de rente doet. En dan kun je een beetje schetsen dus waar dat volgend jaar uitkomt. Ik vrees zelf bijvoorbeeld als je kijkt naar de olieprijs. Dus hoe de markt daar zit. Ja, het zou best maar kunnen dat de olieprijs nog een keer verdubbelt vanaf dit niveau. Ja, en dan hebben we toch een probleem met inflatie. Dat toch de Fed gedwongen wordt en ook de ECB gedwongen wordt om wat te gaan doen. Dus op het moment dat je, kijk, en dat is een beetje het risico natuurlijk van een centrale bankier. Als je de ruimte hebt doordat er geen inflatie is om je beleid te bepalen, dan is het fijn. Op het moment dat de inflatie hard oploopt en toch hardnekkiger is en nog verder doorloopt, ja, dan word je als het ware gedwongen. Als je dan niks doet, dan zegt de markt op een gegeven moment het vertrouwen in je op. En dat wil je ook niet hebben. Dus ik hoop dus dat het daarbij blijft, maar ja.
Je vreest toch dat het anders zou
kunnen? Nou ja, we weten dat in ieder geval de komende maanden de inflatie waarschijnlijk nog iets harder zal doortikken dan wat iedereen eerder had verwacht. En ja, dan op een gegeven moment als je dan toch steeds maar signalen blijft uitzenden van we gaan voorlopig niks doen of we zijn terughoudend. Ja, op een gegeven moment zie je dus dat het een risico is, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. Ik vind wel de olieprijs nog een keer verdubbelen. Dat vind ik wel een hete teken voor de vrijdagavond. Die zou ik niet verwachten. Maar dat zou inderdaad wel een grote aanbodschok betekenen voor de economie. Waar je als centraal bankier heel chagrijnig van wordt als je daarop moet reageren. Omdat dat natuurlijk eigenlijk in principe niet betekent dat je met een gezondere economie, waar ook een hogere natuurlijke rente bij past, te maken hebt. Het
mooie van een centrale bankier is dat ze wel geld kunnen bijdrukken, maar geen olie. Dus dat wordt echt een probleem. En volgend jaar is er gewoon echt wat minder geproduceerd dan geconsumeerd. We zitten nu op 100 miljoen vaten per dag. We teren nu al per dag 2 miljoen vaten in op de voorraden. De economie is nog niet eens open. Nou, afgezien nog van die nieuwe variant, maar die economie gaat waarschijnlijk volgend jaar toch wel open. Een groot deel van de wereld groeit ook vrij hard. Misschien volgend jaar groei van 5%. De echte reservecapaciteit wat er nog is, vooral in het Midden-Oosten, is 3 tot 4 miljoen. Het OPEC Plus wordt steeds machtiger, want het marktaandeel van OPEC stijgt. Elke keer als het marktaandeel van OPEC stijgt in het verleden, ja, dan steeg de olieprijs ook. Ja, en als je kijkt wat we nu aan energie uitgeven, dat is maar een paar procent van het inkomen. Als je kijkt wat we in de jaren 70 uitgaven aan energie, dan was het wel 10% van je inkomen. Dus de pijngrens is nog lang niet bereikt. Dus ja, op $180 zit je ongeveer, of $160 zit je ongeveer op een procent of 4-5 van je inkomen. Dus het kan allemaal nog omhoog, hoor.
Er zijn nu een paar mensen in de auto met tranen, denk ik.
Het is wel goed. Het is wel goed voor de energietransitie natuurlijk, want al die alternatieven worden steeds heel rendabel.
Ja, maar in de praktijk, wat als die prijs van olie zo hard stijgt?
Nou, het vervelende met olie.
Wat kan de FED en wat kan de ECB dan doen? Jij zegt, ze kunnen geen olie bijdrukken.
Nee, ze moeten de economie dan remmen. Ze moeten de vraag dan gaan remmen. Maar mensen denken, ja, dat inflatie onder controle houden, dat is appeltje eitje, dat kunnen ze wel. Ze zeggen altijd, deflatie is veel moeilijker dan inflatie. Maar om inflatie de kop in te drukken, moet je toch vrij vervelende maatregelen nemen. Moet je de economische groei remmen. Moet je zorgen dat mensen werkloos worden. Moet je misschien een recessie gaan veroorzaken. Ja, dat zijn geen fijne maatregelen. En niet de maatregelen, denk ik, waar Powell of Lagarde, ik denk op dit moment bereid zijn om die te nemen. Er moet toch echt wel wat meer gebeuren. Dus,
ja, dat is zeker waar. Nee, het is ook best moeilijk om gewoon die inflatie inderdaad te beteugelen. En, want de truc is inderdaad om dat te doen zonder dat je een recessie veroorzaakt. En dat is in de praktijk is dat
ontzettend lastig.
Ja. Dus je moet heel erg goed, die timing moet je ontzettend goed hebben. En in de VS met inflatie van 6%, ja, dat is natuurlijk toch de druk begint toe te nemen om dan iets te doen. En Powell die zou dolgraag weten wat er nu precies met die economie gebeurt als alle openingseffecten eruit zijn. Dat zou echt natuurlijk betekenen dat je een goed idee hebt waar je naartoe kan qua rente. Maar dat is heel moeilijk is dat te zien. En als je kijkt naar wat de marktverwachting is van hoe ver die rente kan stijgen, dan is dat eigenlijk best magertjes. Hè? Want je ziet gewoon dat onze verwachting is dat die lange rente nog wat op kan lopen naar 2,25 of iets dergelijks. Maar je hebt toch ook met structurele factoren te maken waar we ook voor corona al mee zaten. In de VS minder dan bij ons, maar toch. Verouderende samenleving en dergelijke. Minder productiviteitsgroei. En dat zijn dingen die toch een beetje tegenwerken hoe structureel sterk zo'n economie nu groeit.
Ik wil ze niet tegenover elkaar zetten, maar stel die storm komt eraan en we hebben echt een goede crisismanager nodig. Ben jij dat team Powell of team Lagarde? Wie kan het beste zo'n crisis managen?
Nou, als je kijkt naar communicatie, en dat is natuurlijk super belangrijk als je kijkt naar hoe bespeel je die markt als je wil aangekondigen dat je die rente wil gaan verhogen, zonder dat je daar enorme schokken op de financiële markten mee veroorzaakt, dan denk ik dat je met Powell de afgelopen tijd een hele goede hebt gehad die dat knap doet. Bij Lagarde hebben we natuurlijk toch wel gezien dat daar het af en toe een beetje piept en kraakt.
Uitglijder af en toe, hè? Dus
ja, af en toe een uitglijdertje. Dan moet er.
Wij zijn er niet om de spreadsheet manager, zei ze. Daar moest toch later weer op terugkomen. Dus dat is namelijk wat ze wel moet doen.
Ja,
dus,
ja dat was heel pijnlijk. Hè?
Ja,
af en toe een blogpost van Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB, achter een persconferentie aan om toch nog een kleine nuance wat anders te leggen. Ja, dat zijn toch dingen.
Dus het gaat inderdaad om communicatie. Dat is heel belangrijk.
Ja, communicatie was niet helemaal. Dat was niet helemaal goed daar. Dat is een beetje als Marieke Blom van ING een praatje houdt en jij moet er achteraan elke keer zeggen, nou goed, het klopt niet helemaal.
Want ja, ik ben blij.
Bedoelen we dit.
Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen.
Nee,
dat
is een hele goede. Precies. Het zou een beetje vergelijkbaar zijn.
Dat zou een beetje. Het is een beetje vergelijkbaar inderdaad. Ja, en je ziet ook als je nu kijkt naar de ECB, als je kijkt naar wie daar binnen het bestuur nou echte mensen zijn, waarvan je denkt van, nou, daar komen de echte interessante ideeën vandaan. Die moet je volgen in die speeches. Dan staat vooral Isabel Schnabel eigenlijk heel hoog op de lijst. Is recent binnen het ECB-bestuur toegetreden en is vrij snel. Ja, heeft hij heel veel aandacht van de ECB-watchers. Omdat hij heel helder uiteen kan zetten en vaak ook toch een beetje het gevoel krijgt dat daar het beleid dan ook naartoe gaat als zij een boodschap geeft. Je ziet binnen het ECB-bestuur dat naast Lagarde ook anderen hebt die heel relevant zijn om daarin te volgen.
Hey Hanne, als we even bij de ECB blijven, wat verwacht jij voor volgend jaar? Uit de gereedschapkist van Lagarde nog komt?
Ik verwacht wel dat er gewoon nog een opkoopbeleid is na PEP. Hè, want PEP is dan eind maart afgelopen. Dat zal op een of andere vorm toch doorgezet worden. Ik verwacht niet dat de ECB volgend jaar de rente gaat verhogen. En eigenlijk verwacht ik ook dus niet dat Powell de rente gaat verhogen volgend jaar. Maar behalve dan afgezien van de olieprijs als die inderdaad hard doorloopt. Nee, ik denk dat Lagarde het nog liever de rente langer laag houdt. Dat de andere prioriteiten belangrijk zijn, zoals de energietransitie of de hele vergroening inderdaad, dat ze dat belangrijker vindt.
Ja, daar kreeg ze ook wel kritiek op, hè? Van een centrale bank moet zich daar niet mee bezighouden.
Enerzijds is dat terecht, want de centrale bank is natuurlijk gewoon in de eerste plaats ingericht om gewoon de koopkracht van de munt intact te houden. Dus dat is niet wat ze natuurlijk doet. Natuurlijk kunnen we zeggen, financiële stabiliteit is ook wel belangrijk. Andere kant, je weet natuurlijk dat de kapitaalmarkten een grote invloed hebben op bijvoorbeeld de vergroening van de samenleving. Dus dat is wel degelijk zo, dus dat financiële markten een grote invloed hebben. Wat je nu ziet bij Koninklijke Olie gebeuren of met Royal Dutch Shell. Dus dat die kritiek, dat is ook deels de kritiek van aandeelhouders, ook geld dat stemt met de voeten. Maar dus je ziet dus dat het tekort aan energie op dit moment, dat is natuurlijk ook omdat er te weinig geïnvesteerd is vanwege dus die vergroening. Dus je ziet dat kapitaal best wel een behoorlijke invloed kan hebben op wat er dus in de maatschappij gebeurt. En dat denk ik dat de ECB, of dat er ook de mensen bij de ECB er ook zich van bewust zijn, dat die er wel degelijk een rol in spelen. Maar het moet niet de hoofdrol zijn. Het moet iets wat aan de zijkant beweegt. Hè. Dus niet iets wat prioriteit nummer één zou moeten hebben. Dus ik denk dat de stabiliteit van de munt van de koopkracht, dat het in de eerste plaats moet komen.
Ja, ik denk ook dat we gaan het nu zien natuurlijk. Hè. Ze hebben eigenlijk pas deze zomer hebben ze hun officiële strategische doelstellingen veranderd, waar dat klimaat ook een officiële component dan in geworden is. Prijsstabiliteit staat daarin nog steeds op één. Maar we zullen in de praktijk moeten gaan zien hoe dat met elkaar gaat. Wat voor een wisselwerking daartussen gaat ontstaan in het beleid wat de ECB voert. Ik denk dat de ECB heeft ook nog wel wat tijd om nu te handelen. Hè. Ik denk niet dat je nu echt. Er zijn weinig analisten die denken dat die inflatie van 4% die we nu in de eurozone zien, dat nu het nieuwe structurele niveau is. En loongroei, deze week nog uitgekomen, nieuwe cijfers van de ECB over cao-lonen in de eurozone. Die groei die is op het laagste niveau ooit gemeten. Dus wat dat betreft, al die druk die je op de arbeidsmarkt ziet, ja, we zien nog niet echt die vertaling van die hogere inflatie in een loonprijsspiraal. De ECB heeft daar iets meer tijd dan de Fed. Dus het is ook denk ik logisch dat de ECB dan later een renteverhoging zou gaan doen.
Ja, maar dan krijgt al toch de inflatie op een gegeven moment wel impact op de politiek. Want bedoel, ik neem aan dat mensen niet blij worden met stijgende energieprijzen en met al überhaupt stijgende prijzen, terwijl ze niet zelf op vooruit gaan. Volgend jaar gaan we weer stemmen in Frankrijk. Dus ja, als mensen dan erg ontevreden zijn over die stijgende prijzen, dan stemmen ze misschien niet helemaal pro-euro, laat ik het zo zeggen. Dus het kan wel weer eens wat voor spanning zorgen in de eurozone.
Nou ja, er is natuurlijk heel snel ingegrepen door overheden. Eigenlijk toen die gasprijs een aantal weken geleden omhoog ging, kreeg je direct overheden die overal met compensatie kwamen. De Fransen niet in de laatste plaats. Natuurlijk vanwege de gilets jaunes, die eerder ook al issues gegeven hadden. Dus daar wordt van overheidswegen interessant genoeg wat aan gedaan.
Ja, de politiek zit erbij al hangen. Die vreest van dit gaat niet goed. Dus maar ja, dat is natuurlijk een koekje van eigen deeg. Je krijgt gewoon je eigen belastingcenten terug. Dus dat is fijn, maar dat schiet je ook niet meer op. Dus die prijzen gaan natuurlijk gewoon omhoog. Ja. Dus,
ja, genoeg dingen nog op het bordje van zowel Lagarde als Powell. Tot slot, ik hoorde jou eerder al zeggen, Han, die zeebellen die jij zag.
Ja.
Hoe zie jij die en zie jij die de komende tijd toenemen?
Nou, gek genoeg, als je kijkt naar bijvoorbeeld de aandelenmarkt en je kijkt bijvoorbeeld naar de risicopremie op de aandelenmarkt ten opzichte dus van de lage rente, dan is eigenlijk best wel hoog. Of eigenlijk hoog. Die is deze eeuw eigenlijk nog niet zo hoog geweest. Misschien af en toe nog een dipje in 2008, 2009. Dus aandelen zijn eerder goedkoop dan duur. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2000, de dotcom-bubbel, toen was er sprake van een negatieve risicopremie. Maar mind you, toen was de 10-jaarsrente in de VS ook 6%. Ja, op het moment dat je een bubbel hebt, dus een negatieve risicopremie, heb je een echte bubbel te pakken. Maar je kan toch, het kunnen natuurlijk altijd pas achteraf zeggen, maar als je kijkt naar de huizenmarkt of je kijkt naar de prijs van Japanse whiskies of je kijkt naar de prijs van tweedehands auto's of allerlei andere verzamelobjecten, ja, er is gewoon wel erg veel geld wat op zoek is naar de greater fool type of assets. Dus zeg maar dingen die op termijn meer waard worden. Ik denk ook niet dat Bitcoin helemaal losgezien kan worden van. Als je kijkt naar wat de VS, de Amerikaanse consument is in één jaar 20% rijker geworden. Dus dan wil ik dat 20%, dat is meer, hebben ze aan assets erbij gekregen in waarde. dan wat het BBP groot is. Als ze volgend jaar maar een kwart daarvan gaan spenderen, ja, dan hebben we alleen daar al wereldwijd een groei van 5-6%. Alleen als zij dat al doen. Dus ja, dit is natuurlijk een vraag of het dat in de eeuwigheid vol te houden is. Dat is toch wel een risico.
Hey, en wat doet de prijs van een Japanse whisky nu?
Nou, die Japanse whiskies die gaan echt voor 5.000 of 10.000 of 15.000 gaan die over de...
Je hebt er ooit een keer als cadeautje ingekregen. Dus misschien moet ik even kijken wat die
waard is. Ja, ja. Het is vrij hard gegaan.
Ja. Lekker, ja.
Misschien was voor de volgende keer om mee te nemen. Hey, maar zonder gekkigheid, Bert, is dat ook iets waar jij je druk op maakt?
Nou, kijk, het is natuurlijk, wat Hanna zegt, het is ontzettend moeilijk om daar een goede timing aan te geven wanneer je precies dan een correctie zou kunnen verwachten. En of iets inderdaad een bubbel is, blijft natuurlijk altijd iets wat je door de historie heen ziet, dat er altijd over gediscussieerd wordt. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat de afgelopen tijd hebben we een combinatie gezien van het extreem ruime monetair beleid, maar met name de corona-effecten die enorme opstuwende waarde voor assets gegeven hebben. Dus het feit dat mensen thuis zaten en hun geld niet aan vakanties uit konden geven. En zeker in de VS inkomenssteun gekregen hebben die heel substantieel was. Je ziet dat dat echt de combinatie is geweest die wel voor vuurwerk gezorgd heeft op een hoop markten.
En de aandelenmarkt en de huizenmarkt.
Aandelenmarkt, huizenmarkt, ja, allemaal. Je ziet dat het, er wordt heel veel, wordt er natuurlijk naar lokale redenen gezocht voor die issues. Maar ook als je naar die huizenmarkt kijkt, die is gewoon van Nieuw-Zeeland tot aan de VS is die veel harder gestegen tijdens corona dan de periode daarvoor nog. Dus ja, dat zijn effecten die zijn wel goed om in de gaten te houden. Maar ja, om echt te zeggen wanneer dat nou precies een probleem is of wanneer je daar een correctie op kan verwachten, dat blijft gewoon ontzettend moeilijk.
Blijft moeilijk, maar goed, als die barst, die zeebal, dan vraag ik jullie weer terug in de uitzending. Dank voor nu. We zijn helaas aan het eind. Ja, en ik hoop daarvoor ook wel een keer Han. Jordan Diepering, commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus, en Bert Corlijn, senior econoom bij ING. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.